Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 3:30 gaat voor u voor dominee Joppe. Let u op het tijdstip. 3:30. Woensdag 24 oktober is er om 7:30 avonds de Bijbelstudiekring. En we bestuderen dan Prediker 1, het hoofdstuk waar ook vanmorgen de preek over zal gaan. Iedereen hartelijk welkom. Zondag 28 oktober gaat 's morgens om 10:00 dominee T.J. Kamerbeek voor en om 3:30... ook eerder dus dan gebruikelijk, 3:30 dan in W.J. van Estrik. We maken u alvast attent op de reformatieavond die we op woensdag 31 oktober willen houden. En voor dit alles geldt deel voor lente. In de hal van de kerk is er weer een nieuwsbrief beschikbaar. De dienst der offeranden in deze dienst is als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Bij de uitgang is ook een collecte en deze is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. We denken na vanmorgen over Prediker hoofdstuk 1. We staan aan het begin van een serie preken over dit Bijbelboek Prediker. Het bepaalt ons ook bij de kortheid en de vergankelijkheid van het leven. En we zingen Psalm 89 vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89 vers 19. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en luisteren naar de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. In antwoord daarop zingen wij Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53, na de lezing van Gods wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde tot hem kwam en vroeg, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden. Heere, trouwe God, u mogen wij danken. U bracht ons vanmorgen samen. U leidde ons leven zo dat wij hier mogen zijn. U komt daarvoor de dank en de erkenning toe. Want ons leven is onzeker. Het is broos en kwetsbaar. Wij kunnen het niet zelf sturen. U leidt alle dingen. En als wij dan hier zijn, Heere, mogen wij uw goedheid daarin ontdekken. U wilt ons hier brengen onder uw woord. U wilt ons plaatsen voor de grote vragen van het leven. U wilt ons voorhouden dat wij onszelf ook de vraag zullen stellen, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan bidden wij, Heere, dat u uw woord opent, dat u ons helpt in het luisteren, dat u ook uw dienaar helpt om het woord uit te spreken en een prediker te mogen zijn. Heere, we vragen om een rustige, ongestoorde dienst, zodat onze gedachten niet afgeleid worden, maar gevangen mogen worden door uw woord, uw boodschap. Heere, geef ook de Heilige Geest in onze harten, dat uw geest, die geest van Jezus Christus, in ons werkt. We lezen over Lydia. De Heere opende haar hart. U, Heere Jezus Christus, hebt haar hart geopend, zodat zij acht gaf op het woord dat gesproken werd. Open zo ook onze harten voor het woord dat gesproken zal worden. Werk in de diepte van onze ziel en geef dat uw woord daar zijn kracht en werking doet. Heere, wij danken u dat wij mogen zijn in uw huis op de eerste dag van een nieuwe week. Wij horen uw wet. Wij plaatsen ons leven in het licht van uw geboden. En dan zegt uw woord: vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want God zal ons doen komen in het gericht. En zal openbaar maken, ook wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Heere, dan kunnen wij niet steunen op eigen werken. Wij kunnen niet leven van eigen goedheid. En als wij dan vanmorgen hier zijn, dan vragen wij u, zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In Hem alleen, die u altijd hoort. Laat zijn woord in onze levens mogen spreken. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Heere, laat die genade, die onverdiende goedheid van u in onze levens mogen werken, ook vanmorgen. We bidden voor de mensen met zorgen en verdriet, voor hen die in ons midden niet kunnen zijn. We bidden voor Jolanda. Heere, wees met haar. U kent haar leven zo onbegrepen, zo moeilijk, zo duister. Heere, het is ook wat uw woord zegt, dit leven onder de zon. We bidden voor haar, Heere, dat u met haar gaat en dat haar hoop mag zijn op u, de levende God, die alle dingen begrijpt, doorziet en kent, ook haar leven. We bidden voor mevrouw Verhoeven, die toch weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wees haar nabij en we bidden om een verder voortgaan herstelproces. En tegelijkertijd is oud. De dood kan niet ver weg zijn. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen, dat geldt ook voor haar. En geef dan dat deze tijd, Heere, haar voort mag bereiden op de ontmoeting met u, en dat zij zal schuilen in het bloed van Jezus Christus. We bidden voor mevrouw Oudzoorn. Wees met haar, zij is in de hoop. Heere, geef haar ook hoop. Geef dat haar hart stil is in u. Dat zij steunt op de wijsheid die wij niet begrijpen. Er is geen doorgronding van uw verstand. Wij peilen uw inzicht niet. Het is majesteit al wat gij doet. Laat daarin haar vreugde en vrede mogen zijn. We bidden voor dominee Pronk. Alle behandelingen die hij moet ondergaan vanwege zijn ziekte, Heere, Het is lichamelijk zwaar en soms ook geestelijk heeft het zijn gevolgen. Maar we danken u dat hij wat hij anderen verkondigd heeft zelf ook mag ondervinden. De rust in Jezus Christus. We danken u voor de moderame vergadering die we afgelopen woensdag mochten hebben. We danken u ook voor de mooie en rijke trouwdienst die we mochten hebben rondom Mark en Sietke Trouwborst. Heere, u heeft hun leven zo geleid en samengebracht. En we bidden dat zij zullen leven uit uw woord dat u hen meegegeven heeft. Zo hebben wij u vele dingen te vragen. Zie op ons neer in gunst van boven. We bidden ook voor mevrouw Verheij. Dat u met haar zij, nu haar zus achteruit gaat, opgenomen moest worden. Heer, u weet hoe ze aan haar verbonden is. We bidden voor hen beiden. Wilt u een genade op hen neerzien. Dit alles vragen wij in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en wel in het boek Prediker. De komende keren willen we voorafgaande aan de Bijbelstudiekring op woensdagavond telkens ook een preek houden uit het boek Prediker. En ik ben voornemens om daarnaast ook nog wel een aantal keren uit dit toch wel bijzondere boek te preken. Vanmorgen hebben we het begin en wij lezen dan Prediker 1, het begin van het boek, maar we lezen ook het slot, hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 14. Eerst Prediker hoofdstuk 1 tot en met vers 1 tot en met 18. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid, ook rijst de zon op en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats waar zij oprees. Ze gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weer. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis, herinnering aan de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, daarvan zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem en ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God aan de kinderen de mensen gegeven om zich daarmee te bekommeren. En ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden en zie, het was al ijdelheid, een kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden en hetgeen dat ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart, zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, om zinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart. Hoofdstuk 12, vanaf vers 9. Vanaf vers 8. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden van de wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd, van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde, het doeleinde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Tot zover onze schriftlezing. De tekst is uit hoofdstuk 1, Prediker hoofdstuk 1 en dan vers 2. Prediker 1 vers 2, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Deze woorden aan het begin van het boek vormen ook het motto, de samenvatting, de kern van het hele boek Prediker. En deze eerste preek over van de serie is dus ook wat inleidend van aard. We zullen een aantal dingen van het boek en van de auteur bezien. We schrijven boven de preek ijdelheid der ijdelheden. Drie gedachten. Onze eerste gedachte, ik prediker. De tweede gedachte, alles ijdelheid. De derde gedachte, onder de zon. Ijdelheid der ijdelheden, dat schrijven we boven de preek, onze eerste gedachte. Ik ontleen dan ook aan vers 12. Ik prediker. We zullen nadenken, stilstaan bij wie is deze man? Wie is hier aan het woord? Wie is die ik, die prediker? De tweede, alles ijdelheid. Dat staat in vers 2. Alles is ijdelheid. Wat bedoelt hij daarmee? En dan de derde, onder de zon. Bijvoorbeeld in vers 9 staat dat. Er is niets nieuws onder de zon. Die uitdrukking onder de zon, wat wordt daar dan mee bedoeld? Dus onze eerste gedachte, ik prediker. Ten tweede, alles ijdelheid. En ten derde, onder de zon. Wij gaan zingen uit Psalm 39. Psalm 39, vers 4 en 5. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen gelijk een schaduw die verdwijnt? Maar ook vers 5. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Vers 4 en 5 uit Psalm 39. Gemeente, we schrijven dus boven de preek als thema ijdelheid der ijdelheden. Onze eerste gedachte, ik prediker. Rond het jaar 1500 leefde er in Italië een man, Leonardo da Vinci. Deze man was typisch een product van de Renaissance. En alles wat deze man deed, deed hij goed. Hij kon ook ongeveer alles. Hij is beroemd geworden als architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, sterrenkundige, natuurkundige, scheikundige, beeldhouwer, schrijver, schilder, componist. Nu nog steeds hebben wij de wereldberoemde producten van zijn hand, de Mona Lisa, de schildering van het laatste avondmaal. Je kunt het nog bekijken. Alles wat deze man deed, deed hij uitzonderlijk goed. En toen in het jaar 1519, 67 jaar was hij voor die tijd een hoge leeftijd. Toen hij ging sterven, weet u wat die man zei? Terugkijkend op zijn leven. Ik heb mijn tijd verknoeid. Als wij dit boek lezen, Prediker, dan lijkt het alsof we ook zo iemand tegenkomen. Die alles om zich heen bekijkt, het hele leven, en die zegt, zal ik het samenvatten? Alles is ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden. Dat woord ijdelheid komt 38 keer voor in dit boek, waarvan meteen 5 keer in ons vers. Het moet vanaf het begin duidelijk zijn. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Hij sluit het boek er ook mee af, hoofdstuk 12 vers 8. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. Wie is deze man die hier aan het woord is? Zowel Joden als Christenen gaan ervan uit dat de schrijver Salomo is. Hij zegt in vers 1 de woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. In vers 12 zegt hij, ik prediker was koning over Israël, te Jeruzalem. En vers 16, zie ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. Het is de wijze Salomo, de koning, die de wijsheid ontvangen heeft als geen ander mens. En die is hier aan het woord. En de Joden zeggen, hij heeft 3 boeken geschreven. Hooglied, Spreuken en Prediker. Hooglied schreef hij in zijn jeugd. In de lente van zijn leven. Bruisend, vol liefde. Hooglied. Toen hij een man was geworden van middelbare leeftijd, schreef hij een boek vol wijsheid. Spreuken. Vol inzicht. Vol verstand. Maar toen hij oud geworden was, een oude man die terugkeek op het leven, in de schemer van zijn levensavond, toen schreef hij het boek Prediker. En alles wat hij heeft meegemaakt en alle dingen die hij is tegengekomen, wijsheid, rijkdom, overdaad, genot, alles vangt hij samen in dat ene woord, ijdelheid. Is dat inderdaad iemand die teleurgesteld, depressief, gefrustreerd misschien terugkijkt op het leven, levensmoe geworden is, zo lijkt het wel. Hij zegt, je hebt geen enkel voordeel, in vers 3, van alles wat je doet. In vers 8 zegt hij, al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. De levensmoeheid spreekt eruit. Is dit een vroege voorloper van de moderne nihilisten? Is dit misschien een verkapte atheïst? Er zijn wel mensen die dat boek zo willen lezen en zeggen, ja, hij gaat hier in tegen de stroom van zijn tijd en hij gaat eigenlijk in tegen de grote lijn van de Bijbel. Maar het is duidelijk, hij kijkt terug op alles wat hij heeft meegemaakt. En hij wekt de indruk dat hij zoals de Engelsen zeggen, sadder and wiser is. Een ervaring rijker en een illusie armer. En inderdaad, als we dit boek lezen, dan is er heel veel wat ons moderne, postmoderne mensen aanspreekt en wat wij herkennen. Ja, de dood komt. Je kunt maar beste genieten. Pluk de dag. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Geniet zoveel je kunt. Dood is dood. En ja, het leven komt nou eenmaal zoals het gaat. Wel, zo mogen wij het boek dus niet lezen. Dit is geen somber boek dat ons depressief maakt. Dit is niet een boek waar God wordt uitgesloten, waar God buiten staat. Daarom hebben we dat slot er ook bij gelezen. Ik denk dat we het hele boek eigenlijk ook vanuit dat slot moeten lezen. Daar aan het einde van het boek dan zegt hij, het einde van de zaak, van alles wat gij gehoord hebt, dus alles wat in dit boek geschreven staat, is het einde. Het doel van de zaak, vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is. Het zij goed, of het zo, het zij kwaad. Ik zou de prediker dus ook niet een pessimist willen noemen, maar een realist. Iemand die werkelijk in het leven staat en ja, die de grote vragen van het leven stelt. Een vraag bijvoorbeeld, wat is het om mens te zijn? Wat betekent het om te gaan sterven? Wat wil het zeggen dat het oordeel komt? Wat doen wij met al dat onrecht in ons eigen leven en in deze wereld? Het zijn de grote vragen. We noemen het ook wel eens de trage vragen. Die vragen die je zo makkelijk voor je uit schuift, die niet onmiddellijk vandaag een antwoord vereisen, maar die wel voortdurend sluimeren en aanwezig zijn, waar wij zo makkelijk overheen leven en aan voorbij leven. En de prediker, hij is een echte prediker, hij zet ons met een stevige dreun in de werkelijkheid zoals die is. En hij stelt ons de vragen en hij houdt ze voor. Dus als we vanmorgen luisteren naar de prediker, dan gebeurt dat ook. Wat is dat voor u, voor jou om mens te zijn? Wat wil dat zeggen dat ik sterven ga? Mijn leven houdt een keer op. Het einde komt, vast en zeker. En God zal ons in het gericht stellen. God plaatst u en jou in het oordeel. En hij zegt, nu gaan we de balans opmaken. Voor alle dingen, ook wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad. Waarom gaat mijn leven zoals het gaat? Er staat ergens in dit boek, zoals de boom valt naar het noorden of naar het zuiden, zo zal hij liggen. Wij betrekken dat vaak op de dood, op het einde, dan valt de boom. Maar dat kunnen ook gebeurtenissen zijn in je leven. De boom valt om en daar ligt hij. Die ene gebeurtenis, dat sterfgeval, die afschuwelijke ene zaak in mijn leven, en die krijg je daar niet meer weg. Waarom is dat zo? Waarom is mijn leven zo kwetsbaar en broos? Dat zijn de vragen die prediker stelt. En hij vraagt door, net zo lang totdat het pijn doet. Dat we het voelen. Dat moet ook, want wij zijn van die mensen die anders maar doorgaan. Hij geeft geen goedkope antwoorden, daar kunnen we hem zeker niet van beschuldigen. Alle oppervlakkige antwoorden wijst hij af. Of dat nu de antwoorden van gelovigen zijn of van ongelovigen, christelijke of onchristelijke woorden, als ze oppervlakkig zijn, moeten ze aan de kant. Daar zijn ze vragen te indringend en te hardnekkig voor. En hij zegt er ook bij, dit is een moeilijke bezigheid, die God aan de mensen gegeven heeft om zich daarmee te bekommeren. Ja, dat is ook waar, een moeilijke bezigheid. Daar gaan wij niet zomaar voor onszelf mee aan de slag, maar God zegt, hier zijn ze, die vragen. Zie ze aan. Kijk er niet langs heen. Kijk de dood aan. Beseffen dat je sterven gaat. En in dat korte leventje dat wij hier hebben, zal de prediker allerlei mogelijke antwoorden geven. Waar vinden wij de zin en de betekenis van ons bestaan? Misschien in de macht. Een van de mogelijkheden. Ik zal zo kort even een paar mogelijkheden aanduiden die hij noemt. Macht. Is dat misschien de bedoeling van ons leven? Of werken? Hard werken? Of relaties? Mensen om me heen, vriendschappen? Plezier misschien? Genot? Vreugde? Of misschien de wijsheid? Wij zouden misschien zeggen de filosofie. Is dat misschien waar we onze levensbestemming in zoeken? Of misschien de spiritualiteit, de religie? Hij wijst ze allemaal af. Dat kan het niet zijn. We zullen de komende keer, als we stilstaan bij gedeelte uit het boek Prediker, een aantal van deze kandidaten bezien en kijken hoe Prediker ermee omgaat. Maar dit is de slotconclusie. En slotconclusie, maar eigenlijk al de beginconclusie. Hij zet het meteen stevig neer in vers 2. Hij is nog maar net begonnen. Ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheden, het is al ijdelheid. Ja, maar wat is dat woord ijdelheid dan? Wat bedoelt hij? Nou, laten we daarbij stilstaan in de tweede gedachte. Alles ijdelheid. Dat woord dat daar in het Hebreeuws staat, in de grondtaal, dat komt in het hele boek, ik zei het al, geloof ik, 38 keer voor. 38 maal komt dit woord in het boek Prediker voor. En het is voor de vertalers een woord dat hen hoofdpijn bezorgt. Zij worstelen ermee om een goede vertaling van dit woord te vinden, want in het Hebreeuws heeft het een waaier van betekenissen. Het is een begrip met allerlei nuanceverschillen. En de vertalers moeten kiezen. Gaan wij 38 keer hetzelfde woord, Nederlandse woord, gebruiken? Of kijken wij elke keer, 38 keer zeg maar, naar de context en vertalen we het verschillend? De Statenvertaling heeft gezegd, nee, 38 keer het woord ijdelheid. Andere vertalers die zeggen, nee, we kijken naar de context en dan vertalen we het nu weer zo en dan weer zo. Allebei hebben hun voor- en hun nadelen. Alles ijdelheid. De prediker die speelt met die nuanceverschillen die er in dat woord zitten. In vers 2, alles, al is het ijdelheid. Als je die Hebreeuwse letters ziet, ik zal dat woensdag, als we de Bijbelstudiekring hebben, zal ik het wel laten zien. Dan zet ik het wel even op papier. Dan kunnen we zelfs zien, die twee woorden voor alles en voor ijdelheid, die lijken heel veel op elkaar. Er zit echt een klein streepje bij de middelste letter, maakt het verschil. Als je dat streepje niet hebt, dan is het alles. Een klein streepje erbij, ijdelheid. En zo speelt hij, zo gebruikt hij dat woord op allerlei manieren. Hij zegt, zo is het leven. Een kleine gebeurtenis kan alles doen ineenstorten tot ijdelheid. Het is belangrijk om te weten dat de basisbetekenis van dit woord zoiets is als ademtocht. Een keer ademhalen, uitblazen, dat is hevel in het Hebreeuws. Een ademtocht. En vanuit die basisbetekenis komen er dan allerlei nuanceverschillen. Soms betekent het een zucht of een damp, een briesje, iets tijdelijks, iets onbeduidends. Ijdelheid dus, leegheid, sommige momenten zelfs misschien zinloosheid. En al die fragmenten, zeg maar, van betekenis, die komen daarin samen. Een ademtocht, het is er eventjes, het is ook onzichtbaar, het is vluchtig. Maar, en dat is wel belangrijk, dat woord betekent niet vanzelfsprekend dat het ook zinloos is of onbelangrijk. Ademen is wel degelijk belangrijk. Je kunt niet stoppen met ademen, dan sterf je. Dus een ademtocht is wel belangrijk, maar het is ongrijpbaar, het is vluchtig, onzichtbaar. Wel zegt de prediker, dat is nu ons leven. Een ademtocht. Uw leven, jouw leven, mijn leven. Een zucht. Het is weg. En als we dat dan vergelijken met heel deze wereld, met de grote processen in de natuur, dan blijkt dat nog eens te meer. Het ene geslacht, vers 4 tot en met 7, het ene geslacht gaat en het andere komt. Maar die aarde staat in der eeuwigheid. De zon gaat op en de zon gaat onder. Ze hijgt naar haar plaats waar zij oprees. Ze gaat naar het zuiden, ze gaat om naar het noorden. De bewegingen van de zon. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weer tot zijn omgangen. Alles beweegt, de zon, de wind. Maar is er ook verandering? Wel beweging, maar is er ook echte verandering? Nee. Want de beken gaan in de zee. Maar de zee wordt niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Al die natuurlijke processen, er is veel beweging, maar is er nu echt iets wat verandert? Nee, het is maar natuur, het zijn maar natuurwetten, het is de beweging zoals het de beweging van de doodsklok. Het gaat maar door. En te midden van dat alles is daar de mens als een ademtocht, als een ijdelheid, als een zucht. En zou die mens dan in al die bewegingen een werkelijke verandering moeten aanbrengen? Zou de mens dat kunnen? Nee, dat kunnen wij niet. We komen met miljoenen, met miljarden en we gaan met miljarden. Al die miljarden mensen van dit moment. Over 100 jaar zijn ze weg. Een zucht. Ijdelheid. Wij kunnen geen echte verandering teweeg brengen. Maar, de prediker zegt niet dat de mens daarom zinloos is of onbelangrijk. Nee, dat is zijn punt niet. Want ademen is belangrijk. Maar het is meer zijn verbazing en zijn verbijstering. Dat zo'n waardevolle ziel in zo'n zwak lichaam zit. Het is zijn verbijstering dat de mens te beperkt is om dit hele leven te kunnen begrijpen. Het is allemaal veel te complex voor ons. We kunnen er niet bij. We zijn maar ijdelheid. Het is de frustratie dat wij te kort leven om werkelijk te kunnen genieten. Er is zoveel moois, er is zoveel schoons in de schepping. Er is zoveel goeds wat God ons gegeven heeft. Maar we leven gewoon te kort om het allemaal te kunnen beleven. We willen allemaal graag een wereldreis maken. Om de schoonheid van alles te zien. Maar we sterven. Het komt er niet van. Ijdelheid. Het leven is te grillig, te kwetsbaar, te onvoorspelbaar. Opeens, onverwacht, is het voorbij. Het is ijdelheid. We kunnen zo opeens een hartaanval krijgen. We krijgen opeens een verkeersongeluk. Het is over, het is voorbij. Ijdelheid. En zijn we er dan klaar voor? Gemeente, ik zal het u zeggen, nee. Dat hoort ook bij die ijdelheid. Dat kan niet. Ik sprak pas nog een man die dat vertelde. Die had een hartinfarct gekregen. Het was iemand die de Heere kennen mag. Die steunen mag op de Heere Jezus Christus. En ik vroeg, toen dat gebeurde, was u er klaar voor? Was u bereid? Nee, zei hij, nee. Ik dacht dat ik nog zoveel in dit leven moet doen. En ik heb nog zo'n belangrijke taak. En ik moet nog zoveel. Ik ben hier onmisbaar voor mijn gezin, voor mijn kinderen enzovoort. Hij zegt, maar God die kon zeggen, voorbij. Ja gemeente, dat is die ijdelheid van dit leven. Wij vatten dat niet, wij begrijpen het niet, maar het gebeurt wel. Mensen die wegvallen waarvan wij zeggen, die zijn onmisbaar. Dat kan toch niet? Het gebeurt. Dat is nu de mens. Alles is ijdelheid. Een zucht, een damp. En wij vatten dat niet. Het is te groot, het is te moeilijk voor ons. Maar het is wel het leven. Dit zijn die grote vragen die wij elkaar stellen. En wij zien die wereld maar doorgaan en maar doorgaan. En wij mensen zijn als een zucht in die grote processen van deze wereld. We gaan naar de derde gedachte. Er is nog een woord wat de prediker gebruikt, zeker 20 keer in het hele boek. En dat zijn die woorden onder de zon. Hij zegt dat in vers 9. Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. En daarmee bedoelt hij, laat ik het kort zeggen, hij bedoelt daarmee de wereld vanuit menselijk oogpunt. De wereld vanuit menselijk oogpunt. Ik heb een aantal verklaringen gezien en die zeggen, het is de wereld vanuit ongelovig oogpunt. Onder de zon, zeggen die verklarers, dat betekent mensen die geen geloof hebben of die atheïst zijn of wat dan ook. En die zien deze wereld met verduisterde ogen en dat zou dan betekenen onder de zon. Dat betekent dus ook, als je wel gelovig mag zijn, dat de wereld er opeens heel anders uitziet. En dat je, ja, dat je een betere kijk op de wereld hebt. Ik denk dat niet, gemeente. Ik denk dat niet. Als ik prediker goed begrijp, dan bedoelt hij met die woorden onder de zon. Ieder mens, of je gelovig bent of ongelovig, of je christen bent of niet. Maar ieder mens leeft onder de zon. En enerlei, zegt hij later, wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Het is niet zo dat de gelovige als het ware op een soevereine plek hoog zit en alles kan zien en begrijpen. Nee, we zijn allemaal onder de zon. We zitten allemaal in datzelfde schuitje. En we snappen er met z'n allen niets van. Onder de zon. En dan zegt hij, in vers 9, er is niets nieuws onder de zon. Zoals het altijd geweest is, zo zal het blijven. Er is geen echte verandering. En dan zegt hij erbij in vers 11, er is geen gedachtenis, er is geen herinnering van de vroegere dingen. En van de navolgende dingen, de toekomstige, die zullen van dezelfde, zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals later wezen zijn. Geen gedachtenis. Het blijft niet zitten in onze herinnering. Wij zijn mensen die vergeten. Wij zijn mensen die niet leren. Dus zo'n uitspraak. Het enige wat wij leren van de geschiedenis is dat wij niet leren van de geschiedenis. Dus een andere uitspraak. Wie de geschiedenis vergeet is gedoemd om haar te herhalen. Dat zegt de prediker hier ook. Er is geen gedachtenis. Wij vergeten alles. En daarom komt het nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Gemeente, weet u wat wij ook vergeten? Dat we sterfelijk zijn. Ja, alle mensen zijn sterfelijk. Ja, ja. We zingen het uit Psalm 89... Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Ik zal eeuwig leven. Alle mensen gaan dood, maar ik niet. Dat denken wij. Dat kan toch niet dat ik doodga? Dat ik sterven moet, dat mijn leven voorbij is? Gemeente, we vergeten het. We leven maar door. En we hebben prediker nodig. Die grote vragen stelt en zegt, alles ijdelheid. Pas op dat je het niet vergeet. Ja, je vergeet het. Je vergeet het. Dat je sterven gaat. Dan stelt hij weer zo'n vraag, zo'n pijnlijke vraag in vers 3. Om ons daarbij te bepalen. En hij zegt, wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? Wat heb je er eigenlijk aan? Ik werk, ik maak me druk om van alles, ik maak me zorgen of ik ben blij, ik ben verdrietig of verheugd, ik span mij in voor een betere wereld, ik span mij in voor een betere kerk. Maar wat is het voordeel? Ik kom en ik ga en ik word vergeten. Er is niemand die meer aan mij denkt. En ik lig als vergeten stof in het stof. Zo gaat het nu eenmaal. En alles wat ik geproduceerd heb en wat ik bij heb willen dragen aan deze wereld, dat wordt vergeten. En de wereld wordt er niets en niets beter op. Ja, zegt iemand, maar de wereld is nu toch totaal anders dan vroeger. Wij hebben onze techniek, wij hebben onze vooruitgang, wij hebben onze verbetering, we hebben de ontwikkeling. Het is zo anders dan vroeger. Oké, dat is waar. Maar hebben wij nu meer geluk dan de mensen vroeger? Is er meer vreugde op de wereld? Is er minder lijden? Psychisch lijden of lichamelijk lijden? Ik denk het niet, gemeente. Het is net als vroeger. Zijn we dichter bij de wereldvrede? Is daar vooruitgang in te merken? Nog een paar jaar en de hele wereld zal vol van vreugde zijn? Onmogelijk. Het zal zo zijn dat alle dingen zullen blijven. En als je die woorden tot je door laat dringen die de prediker zegt. Hij zegt in vers 11, niet alleen als hij terugkijkt. En als hij zegt, zo ging het tot nu aan toe. Maar dan zegt hij in de tweede helft. En van de navolgende dingen die zijn zullen, daarvan zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namen als wezen zullen. Het zal altijd zo blijven. Het wordt niet beter op deze wereld. Altijd blijft het zo. Niets nieuws onder de zon. Ja, zegt iemand, als dat niet pessimistisch is. En toch zit er een woord van hoop in. Niets nieuws onder de zon. Gemeente, dat betekent dat wij dus ook niet op zoek hoeven naar nieuwe antwoorden op nieuwe vragen. Want er zijn geen nieuwe vragen. Wij hoeven niet op zoek naar het nieuwe, want er is niets nieuws. We hebben alleen de oude vragen en wij hebben de oude antwoorden. Wat kunnen wij bezig zijn om te letten op het nieuwe van deze wereld? Het is zo anders dan vroeger en de antwoorden van vroeger die gelden niet meer. Wij moeten nieuwe antwoorden hebben voor nu. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet, want er is niets nieuws onder de zon. Ja, we hebben wat meer techniek. Ja, we leven een stukje langer dan de mensen vroeger. Maar er is niets nieuws onder de zon. Die grote vragen van vroeger zijn de vragen van nu. En we hebben dat waandenkbeeld dat wij het nieuwe moeten zoeken. Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden, nee gemeente. Kijk, als wij die eerlijke en die pijnlijke weg van de prediker gaan. Als wij zijn moeilijke waarneming bijvallen en erkennen. Dan krijgen we de antwoorden op de levensvragen er gratis bij. Want de grote vragen zijn oud, maar de antwoorden zijn gelukkig ook oud. En de antwoorden waar de mensen vroeger bij hebben geleefd en bij zijn gestorven, daar kunnen wij bij leven, daar mogen wij bij sterven. Want er is niets nieuws onder de zon. Wat zijn die grote vragen dan? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Want God zal alle dingen brengen in het gericht. Al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad? En hoe zal ik daar kunnen staan voor God? Hoe kan ik leven? Hoe kan ik sterven? Het antwoord, gemeente, is al eeuwen oud. Zo oud als de wereld. Dat is het antwoord van de zaligmaker Jezus Christus. Dat antwoord dat God al gegeven heeft aan het begin van de wereldgeschiedenis. Meteen na de zondeval. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. En dat zaad van de vrouw, die grote nakomeling die komen zal. En die zal de wereld verlossen van de dood. Onze Heere Jezus Christus. Ja, zegt u, dat heb ik al zo vaak gehoord. Een goede zaak. Want het is het oude antwoord. Het enige antwoord. Jezus Christus. Nog één ding, tenslotte gemeente, niets nieuws. Onder de zon, zegt de prediker, onder de zon. En zeker in het Oude Oosten, de warme, hete zon, waar alles onder valt, die daar in al zijn machtstraten staat te stralen. Dan kun je wel koning zijn van Israël, maar je blijft zonder de zon. Je kunt de hoogst verhevene zijn, maar je bent nog lang niet in de buurt van de zon. Of je nu slaaf bent of koning, maar we zijn met z'n allen onder de zon. Maar er is één iemand boven de zon. En dat is God. Er is één iemand waarvan niet geldt, the sky is the limit. En dat is God. Daarboven, daar is toch werkelijk iemand die alle raadsels van dit leven begrijpt. Die alle redenen kent waarom ons leven gaat zoals het gaat. Dus één iemand die dit leven overziet en soeverein beheerst. Die is niet onder de zon. Die hoort niet bij dat alles van de ijdelheid. Maar die staat vol majesteit boven verheven. En dat is God. Niet onder de hemel, maar in de hemel. En daar vindt de prediker nu rust in. Dat is het leven waar hij naar zoekt. Het einde van de zaak is dit. Vreest God en houdt zijn geboden. Onder de zon, ja, daar zijn wij allemaal. Maar gelukkig is daar God. En die begrijpt uw leven en die begrijpt jouw leven. En als ons leven, gemeente, dan teleurgesteld is, teleurstellend is, gebroken, geknakt, vol verdriet, vol onrecht, dan zijn we, ja, dan zijn we onder de zon. Dat is onze toestand. Maar daarboven is iemand die ons leven een andere wending geeft. Die niet onder de zon is. En als ik hem mag dienen, als ik hem mag vrezen, vreest God. Als ik hem mag geloven, dan mag ik zien op hem. Die mijn leven op een manier die ik niet begrijp en die ik niet vatten kan. Want ik ben onder de zon en ik blijf onder de zon. Maar dan mag ik zeggen, hij is boven zon en sterren verheven. Groot en machtig. Oneindig goed, oneindig liefdevol. Dat is God. En hij kent mijn leven. En dan vind ik de antwoorden. In het woord van deze God. Nee, gemeente, het boek Prediker is niet een soort managementboek. Zodat we het leven aan kunnen. Het is niet een boek dat de grote antwoorden op een presenteerblaadje aanlevert. Wij zijn onder de zon, wij blijven onder de zon. Het is geen oplossingenboek. De grote vragen van het leven blijven misschien wel onopgelost. Maar toch kan ik daar dan in rusten. Er is er één iemand die daarboven staat en die mijn leven kent en doorziet op een volkomen andere, nieuwe manier. Dat is het leven waar prediker naar zoekt. Dat is het echte leven. Dat is het leven vol vreugde. Dat is het leven waarin je werkelijk kunt genieten van alle dingen die God geeft. Kleine dingen, grote dingen, meestal kleine. Maar als God het geeft, die God, dan is het goed. En dan gaan we zingen in verwondering, in verbazing over wat deze God geeft. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens. Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? En s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Dat is de God die zijn zoon gegeven heeft onder de hemel. Want er is ook onder de hemel, zegt Petrus, geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 8, vers 3 en 4. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren. De ogen zie ik bedaar, de glans der zilveren maan en sterren, Heer, door u geschapen aan, mijn God. Wat is de mens dan op deze aarde? Wij zingen vers 3 en 4 uit Psalm 8. Laten wij danken en bidden. O eeuwig wijze, algoede, liefdevolle God. U ziet deze wereld op een wijze die wij niet kunnen begrijpen. U doorziet en begrijpt alles. Ook ons ijdele leventje onder de zon. En dan, Heere, mochten wij vanmorgen uw woord horen en overdenken. Ijdelheid der ijdelheden. Alles ijdelheid. Een zucht. Een enkele ademtocht. Een doodsnik, dat is de mens. En toch, Heere, van zo'n grote waarde. Van eeuwige waarde is onze ziel. En wij bidden u, Heere, dat wij die vraag aan onszelf zullen stellen. En dat wij zullen leven van het aloude antwoord dat u zelf gegeven hebt. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die neergedaald is tot ons mensen, vlees en bloed heeft aangenomen, en die weg is gegaan, de weg van lijden, van verdriet, van ijdelheid. Maar die is opgestaan en die deze schepping die aan de ijdelheid onderworpen is, herstellen zal, Heere, geven dat wij daarbij mogen zijn. Door een waarachtig geloof dat steunt op u alleen. We danken u voor uw woord, Heere, dat tot ons kwam. En wij bidden u dat het meegaat als een kostbare schat in ons hart. In dit leven, door dit leven, opdat wij eenmaal, als wij voor u staan, als u in het gericht zal brengen, ieder werk, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad, wij niet schuldig zullen worden verklaard, maar vrijgesproken en mogen ingaan in de vreugde van u. Heere, geef ons een gezegende zondag, breng ons vanmiddag opnieuw samen, gedenk hem die het woord te brengen heeft, gedenk ons als hoorder, dat wij mogen luisteren en het woord met geloof zullen aannemen. Vergeef wat naar uw wil niet was, zegen wat van u mocht zijn in deze dienst. We bidden en danken dit uit genade. Amen. Wij zingen uit Psalm 31 vers 15, niet 1 en 5, maar 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest op u betrouwt. U vreest, hoe groot is het heil dat gij in dit leven ver boven weden en wensen reeds vrocht voor het oog der mensen. Vers 15 uit Psalm 31. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.